Laten we een kort moment van gebed nemen. Ja, dank u wel, Heer. U bent zo heilig. Zo ontzagwekkend heilig. We kunnen er met ons verstand en met ons gevoel niet bij. En dank u wel dat we er samen van mogen zingen. Dat we er samen iets van mogen beleven vanmorgen. Ja, heilig bent u. En de engelen prijzen u iedere dag. En dank u wel dat wij daar even deel van uit mogen maken. Heer, we nodigen u uit vanmorgen in ons midden. En we weten dat u hier bent. Wilt u ons aanraken, Heer? Wilt u uw woorden open laten gaan? Wilt u geven dat als we uw woord gaan lezen en daar iets over gaan zeggen, gaan horen, dat het ons mag raken, Heer? Dat het bij u vandaan mag komen en dat ons hart ervoor open mag staan. Werk zo met uw Heilige Geest in ons midden. En zo leggen we deze dienst in uw handen neer. In Jezus' naam. Amen. Ja, het thema is helder, denk ik. Het thema van dit seizoen. Heilig, heilig, heilig. Het is al heel vaak voorbij gekomen vanmorgen. Heilig zijn. Wat is dat dan? Hoe doe je dat dan? Er zijn vele meningen over en we gaan er vast nog een heleboel over zeggen en horen en leren. Vanmorgen wil ik de aandacht voor het feit vragen dat we heilig zijn, dat we dat niet in ons eentje kunnen doen, maar dat je heilig zijn vooral ook samen doet. Heilig zijn, dat kun je niet in een vacuüm, om zo te zeggen. Van, ik ga eens even thuis lekker heilig zitten wezen. Nee, als je op je eentje heilig wil zijn, dan word je eerder denk ik een heilig boontje dan dat je een echte heilige wordt. Heilig zijn gebeurt niet in een vacuüm, in een lege ruimte waar je in je eentje staat. Maar heilig zijn en heilig handelen, dat gebeurt in de gemeenschap, met elkaar. En dat is belangrijk om te beseffen. God is heilig en als wij in zijn aanwezigheid komen, worden wij ook heilig. En wij zijn met elkaar het lichaam, het heilige lichaam van Jezus. De gemeenschap van de heiligen wordt het wel genoemd. Het volk van God, het heilige volk van God. En als wij daar deel uit van gaan maken, dan worden wij ook deel van dat heilige volk. Dan word je ook heilig. Je wordt ingeplant in een heilig volk. Nou, in 1 Korinthe 12, daar wil ik een klein stukje uit lezen. Dat is het gedeelte waar we vandaag in het bijzonder ook bij stil gaan staan. 1 Korinthe 12. Daar wordt in vers 27 gezegd: samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden, zijn ledematen. Nou, dat is nogal wat hier gezegd wordt, hè? Dat wij het lichaam van Jezus zijn. Als wij bij elkaar zijn, als wij echt samen één zijn, verenigd zijn tot één lichaam, dan zijn wij het lichaam van Jezus. En dat betekent dat wij heilig zijn. Want Jezus' lichaam is een heilig lichaam. Jezus zelf is heilig. Hij is God. Dus als wij zijn lichaam op aarde zijn, dan zijn wij een heilig volk. En daarom is het zo belangrijk om ernaar te streven dat wij één lichaam worden. Dat wij als het lichaam van Jezus gaan zijn en gaan handelen in deze wereld. Hoe meer wij lichaam van Jezus worden, hoe heiliger wij zullen zijn met elkaar. Nou, hoe doe je dat dan? Heilig zijn samen met elkaar. Daar gaan we vandaag nog wat verder op inzoomen. Hè. Hoe hou je elkaar scherp? Hoe kun je samen heilig leven? En het thema wat ik er dan ook boven wil schrijven is eigenlijk: breng ons samen. Breng ons samen. Het gaat echt over samen en één zijn vandaag. En dat het belangrijk is en veel uit kan werken, lezen we ook in Handelingen 5 vers 12. Daar lezen we eigenlijk het gevolg van een gemeenschap die echt één was, die samen was. Handelingen 5 vers 12, daar staat: en er gebeurde door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. Nou, de zuilengang van Salomo, dat was een galerij ergens in het tempelcomplex in Jeruzalem. En in dat tempelcomplex, daar kwamen de gelovigen iedere dag samen. En ze waren daar één. Eensgezind waren ze daar het geloof samen aan het beleven. Ze waren samen aan het zoeken naar meer van God. Samen aan het zoeken van wat betekent het nou om in Jezus te geloven als Jood. Het waren toen vooral nog Joodse gelovigen. Wat betekent het nou om in Jezus, in Yeshua te geloven? En ze waren allemaal eensgezind daar, kwamen ze iedere dag samen in die zuilengang. En dat leidde ertoe eigenlijk dat er ontzettend veel wonderen en tekenen begonnen te gebeuren. Er was zo'n kracht aanwezig. Als je daar even verder leest, dan kun je lezen dat de schaduw van Petrus mensen al genas. Dus de mensen die legden de zieken langs de kant van de weg en dan kwam Petrus voorbij lopen. Op het moment dat zijn schaduw over die zieken heen gingen, dan stonden ze op en dan waren ze genezen. Zo'n grote kracht kwam daar vrij vanuit die gemeenschap die eensgezind iedere dag samenkwam in de tempel. Om samen te zoeken van wie is God en wat betekent ons geloof. En dat laat zien hoe belangrijk het is dat we samen gemeenschap zijn. Dat we samen een heilig volk van God zijn. Het is Gods diepe verlangen dat wij één worden. Jezus heeft een gebed gebeden vlak voordat hij ging lijden en sterven. En een van de centrale dingen die hij vroeg aan de Hemelse Vader, een van de belangrijkste dingen die hij vroeg was, maak ze één zoals ik één ben met u. Dat was zijn diepe verlangen, dat wij één zouden zijn, dat we echt samen zouden zijn. Nou, in 1 Korinther 12 lees je dan hoe dat lichaam van Jezus een beetje functioneert. Dat iedereen zijn plek daarin heeft, ieder heeft zijn gaven, ieder heeft zijn talent. En als iedereen dan zijn eigen plekje in dat lichaam inneemt, dan functioneert het ook echt goed als een lichaam. En de conclusie wordt ook getrokken, iedereen is nodig. Je kunt niet zeggen dat we hebben al twee ogen, dus dan hebben we geen oor meer nodig. Of we hebben twee oren, dan hebben we geen hand meer nodig. Nee, we hebben alle ledemaat hebben we nodig. Dus iedereen op zijn eigen plekje is nodig in het lichaam. In 1 Korinther 12 wordt dan gesproken dus over de gaven, over de dingen die God jou geeft, waarmee je dus dingen kunt doen in de gemeente, waarmee je anderen kunt helpen, kunt zegenen. En dan 1 Korinther 13 gaat dan over, je zou kunnen zeggen, de vruchten van de geest, het karakter, de liefde, met name de liefde. Paulus zegt, ja, je kunt nog zoveel gaven hebben en elkaar nog zo dienen en allemaal goede dingen doen en doen en doen en doen. Maar het gaat ook over het zijn. Je zult uiteindelijk ook liefde in je hart moeten hebben voor elkaar. Anders dan kom je nog niet echt samen, dan word je nog niet echt lichaam. Dus je hebt gaven nodig om elkaar te dienen en je hebt vruchten nodig, vooral de liefde, om met elkaar verbonden te blijven. Nou, dat die gaven, die zijn in de eerste plaats om elkaar te dienen. Dat staat in 1 Korinther 12 vers 7. Dat staat aan ieder. Echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Nuttig. Dus die gaven zijn niet zodat je even lekker kan pochen van kijk eens wat voor gaven ik heb gekregen. Maar de gaven zijn om elkaar te dienen. Om nuttig te zijn in het lichaam. Nou, nogmaals die vraag. Hoe kunnen we dan echt samen één zijn? Het is prachtig als we hier zo als gemeenschap zitten en aanbidden, heerlijk. Hè, vooral blijven doen, geweldig om dat op zondag te doen. Maar ja, dat ik nou weet van iedereen wat er leeft, dat kan ik niet zeggen. Het is nogal veel mensen zitten hier. Hè. Ik bedoel, we zijn met 800 man misschien hier vanmorgen, 1000, ik weet niet hoeveel er zitten. En ik weet niet van iedereen wat er speelt. Dus hoe doe je dat echt samen zijn nou? Hè? Het gevaar bestaat dat je dus aan het aanbidden bent en een mooie dienst met elkaar beleeft. En dat iedereen in zijn eigen wereldje hier zit. Je hebt je eigen gedachten en je eigen gevoelens en je eigen dingen die je bezighouden. En iedereen gaat weer met zijn eigen dingen weer naar huis. Dat het allemaal losse eilandjes blijven. Dat gevaar bestaat in een grote gemeenschap zoals deze. En daarom geloof ik dat gemeente zijn in de eerste plaats niet in een zo'n grote groep gebeurt, maar in kleiner verband. Gemeente zijn kunt pas echt gemeente zijn in een kleine groep waar je elkaar echt kent. Waar je echt discipelschap met elkaar kunt beleven. Waarin je elkaar kunt aanmoedigen en dingen kunt delen in een veilige kleine groep. Dat is zo ontzettend belangrijk. Als je de Bijbel leest keer op keer, dan blijkt dat christenen samenkwamen in kleine verbanden, kleine groepen, huis aan huis. Om elkaar te kennen, om elkaar op te bouwen, om elkaar echt te helpen en samen één te zijn. En daarom wil ik vanmorgen nog een keer een lans te verbreken, dat als je hier zit, sluit je ook aan bij een kring. Sluit je aan bij een team, sluit je aan bij een kleine groep. Hier binnen deze gemeente. Ze zijn er niet voor niets. Het gemeente zijn gebeurt voor een heel groot gedeelte in de kleine groep. Hier op zondagmorgen is prachtig wat we beleven. Het gemeente zijn gebeurt vooral in de kleine groep, omdat je daar elkaar echt leert kennen en echt verbonden met elkaar kan raken. Ja, er staat in 1 Korinthe 12, vers 7. Aan ieder wordt echter de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, en aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest, enzovoort. Er staat aan iedereen. Aan iedereen. Nou, ik wil niet weten wat er gebeurt als iedereen vanmorgen hier een woord van wijsheid zou krijgen en allemaal op het podium zou willen delen. Maar dan zijn we volgende week nog niet klaar. He, dus ook dit wijst erop dat het in kleine groep moet gebeuren. Anders kan niet iedereen een woord van wijsheid krijgen, iedereen een woord van kennis, iedereen iets om te delen, om elkaar te bemoedigen, om elkaar te helpen. En zo staat het ook in 1 Korinthe 14. He. Daar staat het nog duidelijker eigenlijk. Er staat in vers 26, 1 Korinthe 14, vers 26. Hoe is het dan, broeders, telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. Dan zegt hij in 31 nog een keer, want u kunt allen de een na de ander profeteren, opdat alle leren en allen bemoedigd worden. Dus daar blijkt gewoon heel duidelijk dat binnen de gemeenschap van Christus zou het zo moeten zijn dat iedereen die komt met iets. Met een woord, met een openbaring, met een profetie, met iets wat de Heer op zijn hart heeft gegeven, met een psalm, met een lied. Iedereen komt met iets. Nou, dat kan alleen als je in een klein verband bent. Anders kan niet iedereen komen met iets. Het gevaar bestaat dat als je een grote groep bent, dat het al heel snel een show op het podium wordt en consumeren in de zaal. En dat is een heel groot gevaar van een grote gemeenschap zijn. Het is geweldig om met elkaar te aanbidden hoor. Ik vind het geweldig om samen te komen. Dat heeft ook zijn voordelen. Maar besef dat het gemeente zijn veel meer vraagt dan een dienst alleen op zondagmorgen. En er zijn onderzoeken gedaan dat mensen steeds meer hun geloof eigenlijk linken vooral aan de dienst op zondagmorgen. Als je vraagt van ja, hoe ziet je geloof eruit? Wat betekent je geloof? Ja, ik ga op zondagmorgen naar de kerk. Nou, als dat het enige is. Ja, hoe kunnen we dan echt gemeente zijn? He, om het nog even anders te formuleren. Een paar jaar geleden hebben we de corona gehad. Dan konden we ineens niet samenkomen. Wat bleef er toen over van het gemeente zijn? Wat bleef er voor jou, voor u over van het gemeente zijn toen in die coronatijd? Werd dat gereduceerd tot het zitten achter een schermpje en af en toe een dienst meebeleven? Of was je zo verbonden met een kleine groep dat je elkaar toch nog wel zag en sprak? Misschien in kleine verband, thuis, aan de koffie, op straat of waar ook. Was het gemeente zijn helemaal verdwenen of leefde het nog voor jou? Ja, we worden kwetsbaar op het moment dat we het enige contact dat we hebben als het tot op zondagmorgen is. Dan hoeft de Satan maar één keer erover te blazen en is die hele gemeenschap uit elkaar geblazen. Het is belangrijk dat we een hechte gemeenschap worden die echt samengebonden is. En dat kan alleen in de kleine groepen gebeuren. Dus ik onderstreep het vanmorgen. Zoek een kleine groep op om gemeente te zijn met elkaar. Want daar kunnen we echt één zijn. Nou, samen gemeente zijn. Samen gemeente zijn veronderstelt ook dat we onze worstelingen met elkaar delen. Dingen die we moeilijk vinden. Dingen die ons bezighouden. En dat gaat eigenlijk nog een stap verder. Het is misschien makkelijk om dingen, om successen te delen, dingen die goed gaan in je leven. Maar durf je ook voor de dag te komen met de dingen die jou bezighouden, die je moeilijk vindt. En ook dat hoort bij één zijn en één gemeente zijn. Dat we durven delen wat er minder goed gaat. Kijk, zolang we opgesloten blijven in ons eigen denkwereldje, dan kunnen we niet werkelijk één worden. En dan kunnen we heerlijk doen alsof het allemaal geweldig is en met elkaar dansen en zingen en een vrolijke lach op ons gezicht toveren. Maar als wij ondertussen met heel andere gedachten hier in ons hoofd zitten en we zitten met allemaal worstelingen en we delen dat met niemand, dan gaan we daar straks weer mee alleen naar huis en dan voelen we ons nog steeds alleen. En dan ben je niet echt één geweest en dan ben je niet echt tot elkaar gekomen. En blijven het allemaal losse wereldjes. Niemand weet dan dat jij je stik alleen voelt, terwijl je hier gewoon zit in een grote groep mensen. Niemand weet dat jij misschien wel met pornografische beelden zit te stoeien in je hoofd. Van wat je gisteravond of eergisteravond hebt gezien. Niemand weet wat jouw thuissituatie is en dat je het super zwaar hebt thuis. Niemand weet dat je alleen maar zit te denken aan jouw games en aan het volgende level wat je moet gaan halen. Of dat je misschien wel het leven gewoon niet meer ziet zitten. En dan kunnen we aanbidden en dan kunnen we een glimlach tevoorschijn toveren. Maar als we het niet met elkaar delen, hoe één zijn we dan echt? Zitten we hier dan allemaal alleen te zijn? Ja, we moeten echt worden en open worden naar elkaar. Op het moment dat wij gaan delen wat er in ons hart leeft, dan pas kunnen we echt gemeente worden. En kunnen we echt samen gaan groeien naar een stukje heiligheid. Dan kunnen we samen gaan lachen en samen gaan huilen. En dan kan ons hart open gaan voor God. Kan ons hart open gaan, kan God echt iets in ons hart en leven gaan doen. Op het moment dat wij ons hart dicht houden, gesloten houden, daar niets van uiten, dan kan God daar ook niet binnenkomen. Maar het helpt zo om het naar elkaar toe te gaan delen en uit te gaan spreken, want dan wordt ons hart een stukje opener. En dan kun je ook meer van Gods heling gaan ontvangen en gaan ervaren. Weet je, God beweegt hier in ons midden, in de gemeente. Als wij samen zijn, dan is hij hier. En dan wil die dingen doen. Maar dan moet ons hart wel open gaan. Als jij je hart dan gedicht houdt, dan kan die bij jou niet, dan kan die het niet kwijt bij jou. En dan kunnen we nog zo met z'n allen hier zitten. Maar als ons hart niet open gaat, dan kan God niet iets in ons hart doen. Er is hartsconnectie nodig. En er bestaan zo vaak nog zoveel muren. Ja, heiligheid gaat ook over daden. Maar niet alleen. Het gaat niet alleen over wat we doen. Het gaat vooral ook over de gezondheid van ons hart. Hoe gezond is ons hart? En hoe open is ons hart? Zijn we onszelf voortdurend aan het verbergen, aan het verstoppen achter onze muurtjes? Of durven we tevoorschijn te komen? Daar gaat het eigenlijk over. Jezus heeft gezegd in Matthäus 15, vers 19 tot 20, daar zei hij: alle slechte neigingen, alle slechte daden, die komen uit het hart voort. Die komen uit het hart voort. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen. Alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze zijn het die de mens verontreinigen. Maar Jezus zei, het komt allemaal voort uit het hart. Dat is de bron. Dus op het moment dat ons hart gezond is en open is, dan wordt het niet meer een bron van al die slechte dingen. Dus heiligheid gaat niet in de eerste plaats om onze daden, de uitingen, maar het gaat in de eerste plaats over hoe gezond is ons hart. Is ons hart echt bij God? Is het een bron van goede dingen, wat goede dingen voortbrengt? Of is het een bron wat eigenlijk verontreinigd en troebel geworden is? Nou, ze zeggen wel, stilstaand water, dat vertroebelt snel. Je hebt stromend en levend water nodig om een beetje gezond te blijven als bron. Ja, dus daarom is het zo belangrijk dat je hart open staat. Dat er schone nieuw water binnen kan stromen en aan de andere kant weer naar buiten kan stromen. Maar als jij je hart sluit en de deuren dicht doet en de luikjes sluit, dan wordt het troebel water. Het water staat stil in je leven. Er stroomt niks in, er stroomt niks uit. Dan wordt het troebel. En dan gaat het slechte dingen voortbrengen. En dat is altijd de truc van Satan geweest. Hij wil de zonde onder de oppervlakte houden en stiekem in een achterhoekje laten plaatsvinden. Hij wil dat we het allemaal onder een dekmantel vegen. Hij wil dat we het allemaal sluiten en voor het zicht verbergen. Dan kan hij zijn gang blijven gaan in je leven. Maar op het moment dat jij je hart opent en tevoorschijn komt, dan komt er licht in je leven, komt er adem, komt er ruimte. En dan kan de Satan veel minder ruimte krijgen in je leven om te werken. En er zijn zoveel leugens. Satan zegt, je bent de enige die hiermee worstelt, joh. En stel dat je er voor de dag mee zou komen, dan zouden ze allemaal naar je zitten kijken van, oh, wat is die slecht, hé. Nou, om maar even het voorbeeldje nog te noemen van het worstelen met pornografische beelden. Ik noem dat niet voor niets vanmorgen. Er zijn onderzoeken gedaan dat gewoon een ontzettend groot percentage, zeker onder de jeugd, worstelt daarmee. Ook onder de christelijke jeugd. Je kunt zeggen, ja, ik ben de enige. Nee, je bent niet de enige als je daarmee worstelt. Er zijn er tig meer. Als je de onderzoeken serieus neemt die daarna gedaan zijn, onder jeugd is het ontzettend veel. En wat het onderzoek daarnaast ook vroeg, durf je te delen met mensen om je heen? Nou, meestal niet. Het is jammer. Het is jammer. Kom maar mee voor de dag als je met dit soort dingen worstelt. Weet je, gooi het gewoon open. Durf het te delen. En dat kan eigenlijk vooral in de kleine groep, hè, waar het veilig is. Als je elkaar kent. Als je weet wat je aan elkaar hebt. Als je in een veilige setting kun je dingen met elkaar delen. Het is belangrijk om dingen met elkaar te delen, zodat we het uit de weg kunnen ruimen. Zodat we samen een stukje heiligheid kunnen groeien. Ja, er zijn natuurlijk zat andere dingen waar we mee kunnen worstelen. Een ander heel groot probleem wat vaak in gemeenten speelt is geroddel. Dat is er ook eentje die vaak maar gewoon doorgaat. Waar niks van gezegd wordt en niks op uitgedaan wordt. Maar op het moment dat wij altijd over anderen aan het praten zijn, en zeker als we dat in negatieve zin doen, dan zorgt dat ervoor dat we niet meer open naar elkaar kunnen zijn. Want stel je voor, op een dag praat jij met iemand over die of gene, en er komen allemaal negatieve dingen naar voren. En je praat nog eens over een persoon, er komen ook allemaal negatieve dingen naar voren. Zou jij dan vervolgens je vrij voelen om iets te delen met die persoon, ja, waar je eigenlijk niet zo fijn over voelt? Nou, de kans is groot dat je als je dat deelt, dat die dan naar de volgende toe gaat en vervolgens over jou gepraat wordt, toch? Dus als wij een cultuur hebben waarin er over elkaar gepraat wordt en negatief gepraat wordt, dan gaat er geen openheid meer zijn. Mensen gaan niet meer dingen durven delen en eerlijk durven zijn. Want dan weet je, vervolgens wordt er negatief over mij gepraat. Het is zo belangrijk om met mensen te praten in plaats van over mensen. Laten we het lekker bij onszelf houden. Praat over jezelf, over wat jij hebt meegemaakt met de Heer. Over jouw worstelingen, jouw strijd. Laten we het bij onszelf houden. En laten we zorgen dat mensen hun eigen ervaringen met andere mensen kunnen hebben. En dat ze niet een beeld gaan vormen door wat wij van een ander vinden. Dat is zo ontzettend belangrijk. En in de Bijbel wordt geroddel ook heel hoog opgenomen. En dat wordt niet zo vaak gezegd, maar als je negatief gerucht aanneemt, staat in de Torah, dat is gewoon niet oké. Dat verdient zware straf. Geroddel is echt iets wat veel kapot maakt. Dus dat is ook iets om scherp op te zijn met elkaar. Hè? Open je hart naar elkaar toe, maar zorg dat je niet over anderen gaat praten. Zorg dat je het bij jezelf houdt. Praat maar liever over je eigen ervaringen. Het is belangrijk dat we samen gaan toegroeien naar een stukje heiligheid. En in 1 Korinthe 6, wil ik er even bij pakken, daar staat een klein stukje uit lezen. Kijk, we kunnen soms wel eens denken van ja, al die slechte dingen, ja, waar moeten we het daar allemaal nog over hebben en zo, en dat heilige leven. En het is toch, er is toch genade, weet je wel, Jezus heeft toch vergeving gebracht. Dus dat heiligheid, daar hoeven we ons allemaal niet meer zo mee bezig te houden. Maar in 1 Korinthe 6 staat er iets over geschreven. Er staat, vers 10, dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen. U bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van God. En ik denk dat het belangrijk is dat we dit tegen elkaar zeggen. En dat we dit gewoon open uitspreken. Weet je, je kunt nog zo je geloof en je vertrouwen op Jezus stellen. Maar als jij gewoon heel bewust voor kiest om een zondige levensstijl te blijven vasthouden, dan heb je helemaal niks aan het offer van Jezus. Onder het oude verbond is al heel duidelijk gemaakt dat de offers die waren voor onbewuste zonden of zonden waarin je viel. Die waren niet voor bewuste zonden of mensen die bewust voor slechte daden en levenspatronen kozen. Daar was de offerdienst helemaal niet voor. Als je bewust koos om tegen God in te gaan, dan moest je gewoon gedood worden. Dat stond er heel simpel in de Torah. En onder het nieuwe verbond is het eigenlijk niet anders. Op het moment dat jij het offer van Jezus aanneemt, dan heb je een keuze. Jezus zet jou vrij van een zondig leven om nu een heilig leven voor hem te gaan leiden. Op het moment dat jij dan zegt, nou, ik ben vergeven, ik ben gered, dus dan gaan we gewoon lekker zondig en alles doen wat slecht is en lekker verder met onze zondige levensstijl, dan kies je ervoor om het offer van Jezus te verachten. Dan gooi je eigenlijk het bloed van onze heiland in de hoek. En zeg je, ja, maakt niet uit, ik ga lekker zondigen. Nou, dat is niet de weg. Hier staat heel duidelijk dat mensen die aan deze dingen vasthouden, die zullen het koninkrijk van God niet binnengaan. En daarom is het zo belangrijk om met elkaar scherp op deze dingen te blijven en te zijn. En het is belangrijk om te beseffen, we hebben onze worsteling en strijd. Dat is niet het punt waar het hier om gaat. Als jij probeert Jezus te volgen en het lukt je niet en je valt en je staat weer op en je valt en je staat weer op. Dat is de weg achter Jezus aangaan. En als je dan valt, is er genade van Jezus. Maar er wordt wel een keuze van je gevraagd. Er wordt wel een keuze van je gevraagd. Als jij Jezus aanneemt, dan moet je er wel voor gaan kiezen om een heilig leven te willen leiden. En om dat met de hulp van de Heer te gaan proberen. Dan kun je niet zeggen, nou, we zijn nu gered en we gaan nu gewoon lekker verder met onze zondige praktijken. Weet je, uiteindelijk kunnen we niet echt één zijn als we de zonde in onze gemeenschap tolereren. Als we zeggen, nou, we nemen er maar genoegen mee. Ja, overspel, ja, ach, die ander is worstelt met dronkenschap, ja, nou ja, goed, weet je, nemen we op de koop toe, we hebben toch allemaal wat. Nee, als wij de zonde op de koop toenemen in onze gemeenschap, het licht heeft geen gemeenschap met de duisternis, staat er in de Bijbel. Dus dan kun je niet één zijn. Je kunt niet één, echt één als gemeenschap worden op het moment dat wij zeggen, nou, we nemen de zonde op de koop toe. En ja, als wij de weg achter Jezus aangaan, dan zullen we zeker nog veel vallen, struikelen. Maar dan mogen we elkaar weer overeind helpen. Dan is daar de genade en het bloed van Jezus. En dan zegt Jezus, kom, we proberen het opnieuw. Dan is zijn genade er voor jou. Dan is zijn genade en vergeving ervoor voor als jij valt. Maar wel als je de weg achter hem aan probeert te gaan. En als we dat samen ook gaan doen. En daarom nogmaals, dat moeten we met elkaar doen. We hebben elkaar zo ontzettend hard nodig. Want wie kan in zijn eentje staande blijven? Het is een wereld waarin zoveel verleidingen zijn. Zoveel dingen om ons heen die aan ons trekken. Die ons van de Heer Jezus af proberen te houden. Die ons proberen weer in die zonde te sleuren. En als we elkaar niet scherp houden, dan redden we het niet. In Hebreeën 3 vers 13 staat dat we elkaar dagelijks moeten vermanen. Dagelijks moet je elkaar aanspreken op dingen, staat er. Nou, daar mogen we nog wel even in oefenen, denk ik. Het is belangrijk om elkaar scherp te houden. En dat staat er niet voor niks. Dat is niet omdat we ook liefdeloos naar elkaar moeten zijn. Nee, dat is juist omdat we van elkaar houden. Omdat we om elkaar geven. We moeten elkaar scherp houden. Anders redden we het niet. Dus stel dat jij met iets worstelt, gooi het open. Gooi het open in de kleine groep, met mensen die je vertrouwt. En vraag of je met die mensen daarover mag sparren en over na mag denken. Of je elkaar in de gaten kan houden. He, dat je af en toe even een appje of een berichtje stuurt. Hey, hoe was het van de week? Is het gelukt om deze week zuiver en rein te blijven? He, of is het weer niet gelukt? En dan kun je er samen over bidden. Kun je samen weer opstaan. Kun je samen weer verder gaan. Maar het is belangrijk om elkaar daarin te helpen. Zodat we die worsteling niet alleen hoeven te strijden. Als we het alleen moeten doen, dan redden we het niet in deze wereld. Daar hebben we elkaar voor gekregen. Om elkaar scherp te houden en elkaar op het juiste spoor te houden. Nogmaals, het diepe verlangen van God is dat wij echt één zouden zijn. En we kunnen pas echt één worden als al die donkere en nare dingen aangepakt worden, uit de weg geruimd worden, al die muren afgebroken worden. En als we echt tot elkaar komen en samen die strijd van het leven aangaan, dan kunnen we echt één worden. En dan kunnen we samen naar heiligheid toe gaan groeien. Ik ga het hierbij afronden. Het muziekteam mag alvast naar voren komen. Er zal zo meteen gelegenheid zijn ook. Het ministryteam zal hier voorin staan. En stel dat je nou worstelt met een van de dingen die vanmorgen genoemd is. Of met misschien nog wel iets heel anders. Dan wil ik je uitdagen vanmorgen om zo meteen gewoon naar voren te komen. En ook als je voor andere dingen gebed nodig hebt, kom gerust naar voren. Kom naar het ministryteam toe. Het gebedsteam wat hier voorin staat. En dan kun je het gewoon opengooien. Dan kunnen ze met je bidden. En dan kun je een nieuwe start maken. Het is belangrijk om het open te gooien. En als je het hier niet wil of durft met het gebedsteam, zorg dan dat je het in een andere groep doet. In een kring of in een klein verband of bij iemand waar je je vertrouwd bij voelt. Wacht er niet mee. En blijf niet denken van ik ben de enige die ermee loopt. En ik moet het zelf allemaal opzien te lossen. Nee, gooi het gewoon open. Wees eerlijk naar elkaar. Dan kunnen we samen toegroeien naar heiligheid en samen één lichaam van Jezus worden. Amen.